Goedenavond, broeders en zusters. Voor zover dat nog niet gebeurd was eigenlijk, hè. Wij gaan vanavond naar Richteren en wel het 12e hoofdstuk. Richteren hoofdstuk 12. Richteren hoofdstuk 12. En daar vinden wij nog de namen van drie richters. Vers 8. Daar staat na hem. En dat, die hem, dat is Jefta. Als het goed is, heb je daar vorige keer over gehad. Na hem richtte Ibsan uit Bethlehem, Israël. En hij had 30 zonen. 30 dochters huwelijkt hij uit en 30 dochters haalde hij van elders voor zijn zonen. Hij richtte Israël 7 jaar. En Ibsan stierf en werd te Bethlehem begraven. En na hem richtte de Zebuloniet Elon Israël. Hij richtte Israël 10 jaar. En de Zebuliniet Elon stierf en werd begraven te Ayalon in het land Zebulon. Tot zover. Verder ga ik niet vanavond. Tot hiertoe en niet verder. Nee, want Hoijte die hoopt de volgende keer dan te spreken over Abdon. Dat is maar één naam. Maar daar heb ik al een hele avond voor nodig. Dus ik wens je veel zegen. Dat moet je dan zeggen, hè? En vanavond 2 richters. Ja, er wordt van die richters eigenlijk niet zoveel gezegd, hè? Ja, de consequentie is dat als je over de namen van de richters bijbelstudie gaat houden, dan kom je deze namen ook tegen. Kijk, Jefta, dat is natuurlijk een paar hoofdstukken. En Gideon, hè? En later komen we nog bij Simson terecht. Maar hier wordt helemaal niet zoveel over gezegd. En toch staat het allemaal in dit boek. En hebben we ons vaker gezegd. Ja, dingen staan er niet voor niets in. God heeft het kennelijk nodig gevonden om ook deze richters bij naam en toenaam te noemen in dit Bijbelboek. En dat op zichzelf is al aanleiding voor ons om daar toch eens even bij stil te staan. En dan gaat het eigenlijk voornamelijk om, niet om wat ze allemaal gedaan hebben, want daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Het is alleen maar hoe lang ze Israël gericht hebben in die tijd. En verder moet je het dan doen met een paar gegevens eigenlijk. De namen van de richters worden genoemd en ook de plaats waar ze vandaan komen. En ik geloof dat dat zo'n beetje ook voldoende informatie is om daar over verder te gaan. En nogmaals, God heeft het dus kennelijk nodig gevonden om dat in zijn woord te vermelden. Ja, en dat zijn dus een paar dingen. De namen, de plaatsen waar ze vandaan komen, waar ze geboren zijn en waar ze gestorven zijn eigenlijk, in dezelfde plaats. En dan de tijden dat ze hebben gericht. En nou ja, dan staat er van Ibsam ook nog bij dat hij 30 zonen had. Dat is mogelijk ook, hè? 30 zonen, goeie. En ook nog 30 dochters. Ja, die drok gaat. Ja, de drok gaat, ja. Nou, dat is een heel gezin, hè? Maar, kijk, dat getal 30, herinner ik mij, daar hebben we al een keer eerder even bij stilgestaan. Ik geloof dat dat was bij Jair. Ja, daar wordt ook gesproken over 30 zonen en dat gaat hier opnieuw. En dat getal 30... dat is natuurlijk wel, houdt wel verband ook met de dingen die betrekking hebben op de Messias. Want ja, daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Al deze richters, die ook even zoveel verlossers zijn eigenlijk, zijn op wat voor manier dan ook typen van de Heer Jezus Christus. En ook deze richters, waar heel weinig over gezegd wordt, daar vinden we toch weer iets terug met betrekking tot de boodschap van de Messias. En het getal 30 speelt daarin ook wel degelijk weer een rol. Want 30, dat is de leeftijd in de Bijbel waarop het koninklijk ambt eigenlijk werd aanvaard. Als je denkt aan Jozef bijvoorbeeld in Genesis 41, dan staat er: Jozef was 30 jaar oud toen hij voor Farao de koning van Egypte stond. En dat is een beetje een andere manier om te vertellen dat Jozef zijn ambt als onderkoning feitelijk op 30-jarige leeftijd ontving. En dat van David bijvoorbeeld staat in 2 Samuel 5. 30 jaar was David oud toen hij koning werd. En vervolgens heeft hij 40 jaar geregeerd. Dus 30 jaar toen begon het koningschap van David. En als je dan bij de Heer Jezus terechtkomt in Lucas 3 vers 23, daar staat: en hij, Jezus, was toen hij optrad ongeveer 30 jaar oud. En dat vind ik wel leuk, vooral het laatste. Want van Jozef en David staat gewoon bij dat ze 30 jaar waren. En bij de Heer Jezus staat dat hij ongeveer 30 jaar was. En dat ongeveer, dat kom je ook wel vaker tegen in de Bijbel. Je kunt daar als u wilt zelf nog wel eens naar op zoek gaan. Ongeveer en dan een getal erbij. En dat heeft over het algemeen de betekenis dat het er niet om gaat wat in dit geval de exacte leeftijd is. Of dat nou net 29 was of 31 of 30,5 of weet je wel. Maar dat dat getal even genoemd moest worden. Want het getal 30 heeft in dit verband te maken met het begin van een bediening. En in dit geval de bediening van de Heer Jezus. Want toen werd hij gedoopt in de Jordaan. En van toen af begon zijn openbare bediening. En die heeft geduurd tot zijn kruisiging, zijn dood en opstanding en vervolgens ook zijn hemelvaart. 30. En zo vind je wel vaker in de Bijbel getallen met het woordje ongeveer erbij. En dan weet je altijd dat het niet een nauwgezette weergave is van het aantal, maar dat het puur gaat om het noemen van het getal. Nou ja, dat is belangrijk. 30, ja, dat getal dat komen we later ook nog tegen bij vlak voor de kruisiging van de Heer Jezus. Want er staat in Matthäus 26, vers 16. En zij stelden hem, en dat is Judas, 30 zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om hem over te leveren. Dus 30 zilverlingen was de prijs waarvoor de Heer Jezus werd overgeleverd in de handen van de overpriester, de schriftgeleerde, om vervolgens dan ook gekruisigd te worden. Nou ja, goed, dat kom je tegen als je even gaat nadenken over dat getal 30. Dan word je dus sowieso ook wel bepaald ook bij de Heer Jezus. Deze Ibsam, die is geboren en begraven, staat hier in Bethlehem. En Bethlehem, dat is een plaats, dat ligt in het land van Juda. In het Nieuwe Testament zou je zeggen Judea. Maar dat is precies hetzelfde, dat is gewoon de Griekse vorm van het Hebreeuwse Juda. Of als je het in het Hebreeuws zegt, moet je eigenlijk zeggen Jehuda. Jehuda. En weet je wat nou het aardige is? Als je nou die Hebreeuwse letters van Jehuda, want u weet, het Hebreeuws heeft ook een getalswaarde. Elke letter heeft een getalswaarde. Daar bent u inmiddels wel bekend mee. Nou, als je nou de getalswaarde van het woord Jehuda opzoekt, dan kom je ook uit op 30. Dus zelfs in het verborgene speelt het getal 30 nog weer een rol als het gaat om hem die geboren is in Bethlehem. En ik zeg het met opzet nou natuurlijk zo, omdat je dan niet alleen het hebt over Ibsam, maar dan heb je het vooral ook over de persoon van de Heer Jezus Christus. En want hij is immers geboren te Bethlehem in Judea. Hij is degene die uit de stam van Juda is voortgekomen. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. En de leeuw staat in de Bijbel voor het koningschap. En op het moment dat hij zich dus gaat openbaren, als hij zijn openbare bediening begint, en hij zich als koning onder Israël gaat presenteren, Zonder zijn macht als koning overigens te gebruiken, maar toch. Want bij zijn geboorte was al bekend dat hij de koning der Joden was. In ieder geval de wijzen uit het oosten die hadden dat wel begrepen. Want die kwamen hem ook opzoeken, omdat ze zijn sterren gezien hadden in het oosten. En als de Heer Jezus dan inderdaad in het openbaar zijn bediening begint, ja, dan is dat omstreeks 30 jaren. En dan zie je wel, dan gaat het helemaal niet zozeer om hoe oud hij nou precies was, maar gewoon die 30 speelt daar een rol bij. De openbaring van het ambt van de Heer Jezus, de leeuw uit de stam van Juda. Bethlehem. Nou ja, goed, als je natuurlijk die naam Bethlehem noemt, dan is het mooi om daar eens wat over te lezen in de Bijbel. Want Bethlehem komt niet voor het eerst voor in de dagen van de Heer Jezus. Als er één plaats, broeders en zusters, symbool is voor de zegen van God, voor Israël, ja, uiteraard ook voor de hele wereld, dan is het wel Bethlehem. En Bethlehem, dat woord Bethlehem, dat betekent broodhuis, huis van het brood. Dat is de geboorteplaats ook van David, de geliefde. De geboorteplaats van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus op aarde is en wandelt te midden van zijn volksgenoten, dan zegt hij in Johannes 6, vers 35, Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Hij is voortgekomen uit het huis van het brood. En hij is het brood des levens. De Heer Jezus, ja, die heeft het dan over een graankorrel, die in de aarde moet vallen en sterven om veel vrucht te dragen. En daarmee geeft hij eigenlijk al aan welke gang hij zal maken in deze wereld. Namelijk dat hij gekomen is om uiteindelijk te sterven. En dat is de missie geweest die de Heer Jezus heeft moeten vervullen. En dat is wat hij ook meegekregen heeft als zijn opdracht van de Hemelse Vader. Namelijk om het werk der verlossing te volbrengen. Ik denk dat het goed is. Juist ook in deze dagen weer wat bezig ook met dat hele lijdensgebeuren. Zoals het in de evangelie ook beschreven wordt en zo. Afgelopen zondag een bijbelstudiedag gehad in Harderwijk. En dat ging ook over de zeven kruiswoorden. Weet je, en als je dat allemaal gaat lezen, dan daar zit ook weer zoveel in. Dan heb je zelfs op een bijbelstudiemiddag nog niet eens genoeg tijd om dat allemaal te behandelen. Alleen die woorden die de Heer Jezus uitspreekt aan het kruis. En dan ga je ook ontdekken, en ik vind het toch altijd weer heel wonderlijk eigenlijk, dat er enerzijds sprake is van het leven van de Heer Jezus te midden van de mensen, en die mensen die doen hem van alles en nog wat aan. Hij wordt overgeleverd door de overpriesters en de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat is de godsdienstige leiding van die tijd. Die leveren hem uiteindelijk over aan de Romeinen om gekruisigd te worden. Maar als hij dan aan dat kruis hangt en al die mensen die staan daar, tezamen met vele anderen, dan is een van die kruiswoorden van de Heer Jezus, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan denk je, nou, weten niet wat ze doen. Ze hebben dat al met voorbedachte raden gedaan. Ze hebben toch steeds weer een aanleiding gezocht om de Heer Jezus inderdaad uit de weg te kunnen ruimen. Je zou zeggen, dat is moord met voorbedachte raden. En daar staat ook in ons land nog altijd de hoogste straf op. Dat overkwam hen maar niet. Want toch zegt de Heer, zij weten niet wat zij doen. En ten diepste hebben zij niet geweten wat ze hebben gedaan. Het is ook zo mooi dat Paulus later in de Korinthebrief daar ook nog op terugkomt. Als hij dan heeft over dat geheim, weet je wel, dat geheim van de verwerping van Christus en zijn opstanding enzovoort. En de wereldbeheersers van deze eeuw, zegt Paulus, die hebben daar niet van geweten. Je kunt zeggen, ja, wie zijn dan die wereldbeheersers? Nou ja, goed, dat is de tegenstander en zijn machten, geestelijke machten. Maar ja, hun handlangers bevonden zich natuurlijk op aarde in de personen van overpriesters, schriftgeleerden, noem ze maar op. Maar de overheden hebben van die heerlijkheid, die God in de Heer Jezus Christus heeft geopenbaard, hebben zij niet geweten. Want, staat er, zegt Paulus, anders hadden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd. Dus Aan de ene kant deden zij dat met voorbedachte raden. En aan de andere kant is het ook waar wat de heiland heeft gezegd. Zij weten niet wat zij doen. Al was het alleen maar omdat de verwerping van de Heer Jezus bij nader inzien een totaal ander effect heeft gehad dan dat zij hadden gedacht. En zij hadden gedacht dat ze hem uit de weg geruimd hadden. En dat het voorbij zou zijn nu. En warempel, bij God. En dat is in menselijke gedachten nooit opgekomen. Is ook nooit opgeklommen in het hart van een mens. Wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben, schrijft Paulus. Dat blijkt voor God juist de doorgang te zijn tot de openbaring van het nieuwe leven. Want vanuit het Oude Testament wordt al duidelijk, en in het Nieuwe Testament helemaal, dat al Gods beloften worden vervuld in de opstanding. En niet in het eerste leven, want dat is het leven wat voorbij gaat. Maar in het tweede leven, dan heb je dat principe weer. En de eerste gaat voorbij en de tweede is blijvend. Niet die oude schepping, maar die nieuwe schepping. Niet de geboorte, de eerste geboorte van de Heer Jezus, namelijk uit het vlees, uit de maagd Maria, maar de tweede geboorte van Christus, namelijk de opstanding uit de dood. En die geestelijke geboorte, zal ik maar zeggen. En dat is ook de weg die wij gaan. En we hebben de eerste geboorte nu achter de rug. De een wat korter, de ander wat langer, als ik het zo bekijk. Voor mij is het niet zo lang geleden. Fijn dat u het allemaal met me eens bent. Maar die hebben we achter de rug. En ik mag hopen dat u de geestelijke geboorte ook achter de rug hebt. Maar daar vertrouw ik eerlijk gezegd wel op. Want ja, op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus, vindt die geestelijke geboorte plaats. En dat is een geheim. Dat is ook niet iets wat je ziet of zo. Dat is een geheim op grond van het woord van God. Daar mag je in geloven. En dan mag je ook weten dat wat je lichaam betreft, dit lichaam wel voorbij gaat na verloop van tijd. Maar dat er ook weer een ander lichaam is waarmee je in de opstanding uit de dood ook zult kunnen bestaan. En dan niet een poosje, maar onvergankelijk. Nou, dat is bijzonder allemaal. Dus de uitwerking van de verwerping van de Heer Jezus Christus, ja, dat is heel bijzonder geweest. En de overheden hebben daar helemaal niet, geen zicht op gehad. Dat was verborgen voor hun oog. En de Heer Jezus die zegt, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ik vind dat zo geweldig. Ja, ik moet daar nou niet over, veel over zeggen natuurlijk. Maar ja, dat leeft dan, hè. Omdat je, ja, hoe vaak heb je dat al gelezen? Hoe vaak heb je nu al gelezen dat de Heer Jezus zegt, vergeef het hun, want ze weten niet. Zo vaak, net als ikzelf. Maar op een gegeven moment dan moet je door een bijbelstudie, ga je daarmee weer aan de gang. Dan ga je dat weer overdenken. En dan denk je, ja, maar wat is dat eigenlijk geweldig. Zij weten niet wat ze doen. En de Heer Jezus die bewijst dat ook. God bewijst dat ook. Want als dan de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En vervolgens is hij ten hemel gevaren. En wordt de geest uitgestort. En dan is Petrus, die wordt gegrepen door Gods geest. En die gaat in Jeruzalem. Gaat hij de mannen van Israël, gaat hij het evangelie verkondigen. En dan zegt hij eerst, jullie hebben de leidsman ten leven gedood. Maar, broeders, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden worden uitgedeeld en hij Jezus zende die voor u tevoren bestemd. Dus er was feitelijk geen man overboord. Integendeel, in die vergeving die de Heer Jezus heeft bewerkt, ja, dat is zijn gebed ook duidelijk verhoord, dat merk je in de prediking van Petrus. En dan zie je dat er zelfs genade is voor de grootste tegenstanders van God. Mensen kunnen niet zoveel uitvreten of er is altijd nog weer genade bij God. En daarvoor is het ook wel nodig dat iemand zijn knieën buigt. En de Heer Jezus erkent als de van God gezonden Messias en verlosser. Nou, zomaar even een paar gedachten. Zij weten niet wat ze doen. Want ja, enerzijds heb je dan die menselijke lijn. De mensen die allerlei dingen doen ten opzichte van de Heer Jezus. En anderzijds staat er ook in de handelingen. Zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van zijn profeten tevoren had geboodschapt. Namelijk dat zijn Christus moest lijden. En ja, God heeft daar dus zijn hand in gehad. En daarom is het zo geweldig mooi om ja, bij zo'n woord al stil te staan. Goed, dat even over die graankorrel die in de aarde moest vallen om te sterven. Dat stond dus al vast. En ik denk wel eens, ja, het is ook niet voor niks dat dan de Heer Jezus uitgerekend in Bethlehem geboren wordt. Het huis van het brood namelijk. Want de graankorrel heeft te maken met het graan en het graan wordt gezaaid en uiteindelijk wordt het geoogst. En dat wordt vermalen, er wordt meel van gemaakt en dan wordt het deeg en dan gaat het in de oven, het vuur van de oven en dan wordt het brood gebakken. Ja, en dat hele proces, ja, dat is eigenlijk ook weer in de natuur een geweldig type van de Heer Jezus. Hè, die in het vuur van Gods oordeel terechtgekomen is om uiteindelijk het brood des levens te zijn. En dan zegt de Heer er ook nog bij, wie van mij eet, die zal in eeuwigheid geen honger meer hebben. En dat is mooi. Nu, de eerste keer dat we over Bethlehem lezen is in Genesis. Gaan we maar even naartoe. Genesis. Genesis hoofdstuk 35. En dat is een merkwaardige geschiedenis, want daar speelt zich zowel een geboorte af als ook een sterfgeval. Dus het begin van het leven en het einde van het leven worden hier in één geschiedenis genoemd. En dan lezen we in Genesis 35 vanaf vers 16. Het gaat over Jacob, hè? Jacob die heeft een ontmoeting gehad met de Heer. De Heer heeft met Jacob gesproken. Staat er in vers 15. En Jacob noemde de plaats waar God met hem gesproken had Bethel. En het begint weer met het woordje Beet. Hè? Net als Bethlehem en nu Bethel. En Bethel betekent huis van God. En dan staat er, daarna braken zij op uit Bethel. En dat is leuk, deze geschiedenis begint dus eigenlijk te zeggen dat zij uit Bethel afkomstig zijn. Anders gezegd, zij komen dus eigenlijk uit het huis van God. En dan staat er, toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren. Efrat. U weet, Bethlehem, Efrata. Efrat is namelijk de omgeving van Bethlehem. Dat is de regio, het gebied waar Bethlehem gelegen is. Toen ze een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel en zij had een moeilijke bevalling. En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want zij stierf, noemde zij hem Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. En zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen, dat is de opgerichte steen van Rachels graf, tot op heden. Het is een bijzondere geschiedenis, geboorte van een zoon, Benjamin. Nu Rachel, de naam Rachel betekent ooi. En ooi, dat is een vrouwelijk schaap. Maar dat weten jullie wel, denk ik. En eigenlijk is dat in het verborgen ook weer een verwijzing naar het volk van Israël. En waar het om gaat, hè, in typologische zin, is dat deze vrouw brengt een zoon voort. Maar dat betekent wel haar eigen dood. En als je dat toepast op Israël, Dan is dat eigenlijk precies hetzelfde. Israël wordt in de Bijbel namelijk gezien als de vrouw. Hè, en Israël wordt gezien als een volk van schapen. En dus je zou Rachel als vrouwelijk schaap duidelijk kunnen zien als een type van Israël. En wat een schaap voortbrengt, het nieuwe leven dat een schaap voortbrengt, is het lam. Hè, dat is een jong van een schaap. En als de Heer Jezus op gaat treden onder Israël, dan staat er in Johannes Evangelie, Johannes 1 vers 29, en Johannes de doper ziet de Heer Jezus dan aankomen en zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar de Heer Jezus is dus naar het vlees geboren uit dat volk Israël, met name uit Juda. Maar het feit dat hij geboren is, dat betekent wel de dood van Israël. He, want hij die gekomen is voor Israël, die is uiteindelijk ook gestorven voor Israël. En in het sterven van Jezus is Israël zelf gestorven. En dus de geboorte van Jezus impliceert het sterven van Israël over niet al te lange tijd. En dat is ook waar Paulus op terechtkomt in de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Nu, een tweevoudig getuigenis vinden wij hier in deze geschiedenis van de Heer Jezus. Enerzijds, als hij geboren wordt, dan noemt Rachel hem Ben-Oni. En ja, je kunt daar wel iets bij voorstellen. Want Ben-Oni betekent namelijk zoon van mijn moeite of zoon van mijn smarten. En uiteraard ziet dat vooral op het lijden van de Heer Jezus. Het lijden en het sterven van de heiland. Oftewel zijn eerste komst, want die stond in het teken van het lijden. En dan is het heel bijzonder dat vader Jacob deze jongen een andere naam geeft. Hij noemde hem Benjamin. En waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, als je nagaat dat hier op dat moment zijn vrouw stervende is, dan noemt hij zijn zoon Benjamin en dat betekent zoon van mijn rechterhand. Zo wordt het over het algemeen weergegeven. Maar je kunt ook vertalen met zoon van mijn voorspoed. Zoon van mijn geluk. En als ik die woorden lees, dan denk ik van nou, dat is nogal mooi om dat op, tijdens het sterven van je vrouw te zeggen. Je vrouw sterft en hij zegt zoon van mijn geluk. Zoon van mijn voorspoed. Zoon van mijn rechterhand. Maar je voelt wel dat daarin natuurlijk ook weer die typologie ligt opgesloten. Want die Benjamin spreekt van de opstanding en de verheerlijking van Christus. En verwijst uiteraard ook naar zijn wederkomst. Ik moet er even bij zeggen nog. Want ja, het gaat tenslotte in Richteren over Ibsan. En de naam Ibsan betekent werk op, in de zin van arbeid. Dat is de ene betekenis, maar er wordt ook een andere betekenis aangegeven en dat is barensweh of barensnood. Ja, u zegt misschien dat is heel wat anders. Werk, arbeid of barensweh. Nou, met die verstanden, als een vrouw moet baren, dan moet ze hard werken. Dat zeg ik maar even als grapje. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik ben geen niet zo'n Hebreeuwse deskundige dat ik precies weet hoe dat allemaal zit. Maar je hebt met de Hebreeuwse woorden, dat komt regelmatig voor, dat die verschillende betekenissen kunnen hebben. En dan hangt het er ook een beetje van af hoe het uitgesproken wordt. Wat de intonatie is, de klank is van zo'n woord. Of het nou de ene betekenis heeft of de ander. Nou, daarom noem ik ze alle twee maar even. Dus er zijn zeggen van ja, het betekent werk of arbeid. Maar het kan ook betekenen barensnood, barensmoeite, barenswee. Nou, het heeft in ieder geval dus ook te maken met geboorte, zal ik maar zeggen. Dus de naam Ibsan, die bepaalt je op wat voor manier dan ook bij geboorte. En daar gaat het om als je het hebt over Bethlehem. En de eerste keer dat dat woord daar voorkomt, dan vind je dat getuigenis van de geboorte van Ben-Oni, of Benjamin zoals die dan later heet, een tweevoudig getuigenis met betrekking tot de komst van de Heer Jezus Christus. En dat is bijzonder. Dan moet ik zeggen, als je een paar bladzijden verder gaat, naar Genesis 38... daar kom je nog een keer een hele bijzondere geboorte tegen. Dat is ook zo'n heel merkwaardig hoofdstuk. Dat valt namelijk helemaal in de geschiedenis van Jozef. De geschiedenis van Jozef wordt uitvoerig beschreven in het boek Genesis. En zo ineens, tussen hoofdstuk 37 en 39, ligt hoofdstuk 38. En dat gaat dan over Juda en Tamar. En de geboorte van een tweeling. Nou, ik ga niet die hele geschiedenis lezen, dat duurt me veel te lang. Maar misschien hebt u het wel eens gelezen ook. Het is een hele bijzondere geschiedenis namelijk. Want Juda en Tamar, ja, dat klinkt natuurlijk wel leuk. Maar als je bedenkt dat Juda, dat is de stamvader van de Heer Jezus. En Tamar, dat was zijn schoondochter. En die twee hebben iets met elkaar gehad. Dat zeg ik. Zo op het eerste gezicht klinkt dat misschien wel leuk. Maar ja, er zit toch wel een adder onder het gras. Want Tamar heeft zich namelijk op een gegeven moment verdekt opgesteld. En zodanig dat Juda het niet in de gaten had en haar aanzag voor een vrouw die langs de kant van de weg zit. En ja, wat moet je nou met zo'n vrouw die aan de kant van de weg zit? En dat is ook zo zielig. Dus Juda heeft zich over haar ontfermd. Ja. Dat heeft hij goed gedaan, want het gevolg was dat Tamar op een gegeven moment in verwachting was. En dan beschrijft de Bijbel de geboorte van een tweeling eigenlijk die uit de schoot van Tamar voortkomt. Hè, en dit heeft ook weer alles te maken met, in typologische zin, met de Heer Jezus. Hè. Juda, ik zei al, dat is de stamvader van Christus. En Tamar, haar naam betekent palmboom. En de palmboom laat dat nou bij uitstek ook weer een type zijn van het koningschap van Christus in de Bijbel. U weet hè, als de Heer Jezus op weg gaat naar Jeruzalem. Oh, dat hebben we waarschijnlijk vorige week zondag misschien wel, als u in een of andere kerk geweest bent. Hè, dat heet namelijk op de kerkelijke kalender heet dat de Palmzondag. De zondag voor Pasen is dat, de Palmzondag. En dat heeft te maken met die gebeurtenis dat de discipelen, terwijl de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem, palmtakken uitspreiden. Weet je niet? En doen ze niet voor niks. De palm, palmboom, palmtakken heeft te maken met het koningschap. He? Er zijn in de Bijbel verschillende bomen en die hebben allemaal zo'n eigen typologische betekenis. Vijgenboom, olijfboom, wijnstok, granaatappelboom en de palmboom heb je ook. En ze zeggen, nou ja, waar is de palmboom nou een type van? Nou, van het koningschap van Christus. He? Dus dat zit allemaal ook weer in die namen. Maar laten wij even die geschiedenis verder laten voor wat die is en naar het moment gaan dat de geboorte plaatsvindt, vers 27... En toen het nu tijd was, staat daar, dat zij baren zou, was er een tweeling in haar schoot. En toen zij baarde, stak er één zijn hand uit. En de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlakendraad en zeide, deze is het eerst gekomen. He, nou ja, goed, dat had natuurlijk alles te maken met het erfgenaamschap en zo. Ze moesten weten wie de oudste was van de twee. En op een gegeven moment komt een van die tweelingen, die steekt zijn hand uit. Ja, we hebben net gelezen bij Rachel dat het een moeilijke bevalling was, maar ik heb hier de indruk dat het ook niet al te makkelijk ging zo. Maar wat gebeurt er namelijk? Er staat, als die vroedvrouw een scharlakendraad om dat handje van die baby, hè, dat is een heel klein handje, weet je wel, heeft ze gebonden en zegt ze, deze is het eerst gekomen. Dat was het teken van de eerste komst. En dan staat er, toen hij zijn hand weer introk. Nou, moeders, dat hebben jullie niet meegemaakt, denk ik, hè, destijds. Maar gebeurt hier wel. Hij trok zijn hand weer in. En in plaats dat het dan de geboorte verder gaat, wordt hij eigenlijk een soort van onderbroken. Want staat er, toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder. Dus die was op het laatste moment nog even... Heeft hij een passeerbeweging gemaakt of zo? Nee, maar ik bedoel, ik zeg het nou even een beetje lachwekkend misschien. En ik bedoel dat ook met alle eerbied. Maar ik doe dat met opzet om even te laten zien van... Ja, mensen, wat is dit nou voor geboorte? Zoiets maak je toch van je leven nooit mee? Hè? Dat is allemaal zo bijzonder. Ik geloof wel dat het waar is wat hier staat, hoor. Dat geloof ik van heel het woord van God. Het is gewoon waar, klaar, punt. Hoe raar het ook is misschien, het is waar. Maar daarom juist ook zo bijzonder. En daarom ook zo belangrijk om er even aandacht aan te schenken. En want dan staat, toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder. En zij zeiden, hoe krachtig zijt gij doorgebroken. He, dus die was echt een doorbreker. En zij gaf hem de naam Peres. En Peres, inderdaad, zijn naam betekent breuk of doorbreken. Daar komt het vandaan. Breuk, he. Onderbreking, doorbreken. En daarna kwam zijn broeder, aan wiens hand de scharlakendraad was, en men noemde hem Zerach. Nou, wonderlijke geboorte, zoals je nergens anders ook in de Bijbel zo leest op deze manier. Maar, we hadden net een tweevoudig getuigenis van de Messias bij Rachel, Ben-Oni en Benjamin. En warempel, in deze geschiedenis van Juda en Tamar krijgen we weer een tweevoudig getuigenis van de Messias. En dat vind ik dan ook weer het bijzondere en het fantastische van de Bijbel. Ik geloof dat dit echt gebeurd is destijds. En dan is het zo bijzonder dat in datgene wat toen echt gebeurd is, hoe moeilijk misschien ook voor te stellen, ja, daar lag weer een profetische boodschap in, een typologische boodschap in. He, en ja, je kunt niet aan de indruk ontkomen dat God zelf bij de geboorte onzichtbaar aanwezig is geweest. He, want eerst komt de ene en die steekt zijn hand uit. En daar wordt een scharlakenkoord aangebonden. Nou, het scharlakenkoord, dat kent u wel, hè? Waar kent u dat van? Ja, dat is het meest bekende, hè? Van Jericho. En er was ook een dame. Ja, die had wel een beetje iets overeen met Tamar eigenlijk, hè? Want wie hing dat scharlakenkoord ook alweer uit de venster? Rahab. En wat voor hobby had die? Ja, of misschien beroep, weet ik veel, maar ja, ze was hoer. En kijk, wij kunnen daar misschien ach en wee over zeggen, maar daar moet je op zich ook niet zo moeilijk over doen. Want als je later in het geslachtsregister van de Heer Jezus terechtkomt, dan staat Rahab gewoon op, hoe noem je dat? Genoteerd, opgeschreven. Ja, die komt gewoon voor in de geslachtslijst van de Heer Jezus. Dus de Heere God schaamt zich er in ieder geval niet voor. Dat is er ook wel gebleken trouwens toen de Heer Jezus op aarde was. Want ja, voor wie de fariseeën en de schriftgeleerden hun neus ophaalden, die bezocht de Heer Jezus, namelijk hoeren en tollenaars. Hij at met hen, hij sprak met hen. Want daar waren de mensen die verlossing nodig hadden. He, en dat is zo bijzonder. Nou, en dat is een scharlakenkoord. Hè? En dat scharlakenkoord, dat werd uit het venster gehangen daar in Jericho, omdat er een oordeel aan zat te komen van Gods wegen over Jericho. Alleen de belofte was, omdat Rahab vertrouwen stelde in de God van Israël, dat zij in dat oordeel bewaard zou worden. En daartoe hing zij dat scharlakenkoord uit haar venster. En dan is het zo prachtig dat haar beroep of haar hobby of hoe je het ook wil noemen, het feit dat zij hoer was, heeft niets te maken met haar behoud in dat oordeel. En God heeft daar niet een halt toe gezegd. Ja, moest luisteren, jou, nee. Ook toen betoonde God al zijn genade. En laat hij heel duidelijk zien dat het niet gaat om de daden van de persoon in kwestie, maar juist om datgene wat God zegt. En op advies van de Israëlieten heeft zij dit koord uit het venster gehangen en dat werd haar behoud. Scharlaken overigens, scharlakenkoord. De scharlaken, dat is een rode kleur. Hè? En dat is ook de kleur van het bloed. De kleur van de verzoening door het bloed van het lam. Al waren uw zonden als scharlaken. We hebben het er in de tijd over gehad, een tijdje geleden. Want er was ook een van die richters die droeg de naam Tola. Weet je nog? Ja, we hebben het erover gehad. Tola, dat is namelijk dat wormpje, hè? Dat schildluisje. Dat als dat verpulverd wordt, dan is dat de grondstof voor de verf, voor de kleur scharlaken. Oké, al die elementen komen voor in dat Richterenboek, dat is toch wel bijzonder. En dat scharlaken spreekt dus feitelijk van verzoening. Nou, en hij steekt zijn hand uit en dan trekt hij die hand weer in. Dus het mooie is, eerst wordt iemand de naam Peres gegeven, breuk, en dan komt er iemand en zijn naam wordt Zerach genoemd. Alleen die Zerach, die laatste, die was er al het eerst. Namelijk gedeeltelijk, hè? Alleen zijn hand was zichtbaar. Hij was nog niet volledig te zien, een deel van hem was te zien. En als ik dat zo overdenk, dan denk ik van ja, dat is toch wel prachtig, want dat typeert nou precies de komst van de Heer Jezus, destijds, 2000 jaar geleden. En de komst van de Heer Jezus is eigenlijk niet anders dan de uitgestoken hand van God, met daaraan een scharlakendraad. Als beeld van de verzoening, als beeld van de redding, als beeld van het behoud. Net zo goed als dat de Israëlieten het bloed aan de deurposten moesten smeren destijds toen er een oordeel over het land Egypte ging. En toen zei de Heer, als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Schuilen achter het bloed. Dat zit er allemaal in. En dan ben je veilig. En nou, de Heer Jezus die was op aarde. En hij kwam tot het zijne en de zijne niet aangenomen. En hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hij was in de wereld, maar ja, niet in het openbaar. Ik bedoel dit mee, velen hebben hem helemaal niet herkend. En erkenden hem dus ook niet. He, dus hij was slechts ten dele geopenbaard aan Israël, namelijk in vernedering, om het werk der verlossing tot stand te brengen. En na verloop van tijd, toen dat allemaal gebeurd was, na zijn opstanding is hij zelfs ook alleen nog maar door zijn discipelen gezien, voor de rest helemaal door niemand. Toen is hij naar de hemel gegaan, heeft hij zich weer teruggetrokken. Dan heb je die teruggetrokken hand. Hij gaat weer terug naar waar hij vandaan gekomen is. En intussen komt daar een breuk. Er is dus feitelijk sprake van een breuk in de komst van Zerach. Voel je? Nou, dat is typologisch. Staat dat voor de breuk die er is in de komst van Christus. En in het hele Oude Testament wordt dat voortdurend gelezen. Petrus die schrijft in 1 Petrus 1 vers 11 dat de geest van Christus vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. Nou, de profetieën in de Bijbel bestaan altijd uit die twee elementen, lijden en heerlijkheid. Alleen, daar ligt, zoals wij er vandaag tegenaan kijken, daar ligt al 2000 jaar tussen. Want destijds was de Heer Jezus op aarde om te lijden. En in de toekomst zal hij wederkomen om zijn heerlijkheid te openbaren. Ze zullen de Zoon des mensen zien komen met grote macht en heerlijkheid. En daar is Zerach een type van. Zerach, hè, zijn naam betekent opgaan. Opreizen. En dan moet je denken aan de zon die opgaat. En de zon reist op. Weet je wel? Dat is de betekenis van Zerach. En in Jesaja 60 vers 2 daar staat, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Nou, dat woord opgaan, dat is precies hetzelfde als wat hier gebruikt wordt voor Zerach. Hetzelfde woord. Alleen hier is het een zelfstandig naamwoord en daar is het een werkwoord. De Heere zal opgaan, dat is Zerach. En je vindt dus in deze geboorte van die tweeling weer een tweevoudige getuigenis van Christus. Enerzijds, net als Benoni, het lijden. En anderzijds, net als Benjamin, zijn heerlijkheid. Nou ja, goed, dan begrijp je misschien ook dat het in de Bijbel is opgenomen. En dat zo'n wonderlijke geboorte toch heel belangrijk is om er even bij stil te staan. En hoe vreemd en hoe wonderbaar het ook allemaal op ons overkomt. Het heeft een geweldige getuigenis in zich van de persoon van de Heer Jezus Christus. Goed, ik blader even verder naar Genesis 49. Genesis 49. Daar vinden wij nou nog een profetie over Juda. In het 8e vers. Dat zijn de laatste woorden van Jacob tot zijn zonen. En ook hier kom je feitelijk weer dat tweevoudige getuigenis van de Messias tegen. Daar staat namelijk in vers 8, Juda, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen uw vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwenwelp is Juda. Na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin. Wie durft hem opjagen? He, dus hier wordt de naam Juda ook verbonden met een leeuw. De leeuw uit de stam van Juda. En dan staat er vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Moet ik even iets bijzeggen. De scepter zal van Juda niet wijken. De scepter, he, de koninklijke scepter, weet je wel, die staat voor de heerschappij. Met andere woorden, Juda is uitverkoren om de koninklijke stam te zijn van Israël. Daaruit kwamen de koningen voort. En die zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf tussen zijn voeten. De oude vertaling heeft hier in plaats van heerserstaf wetgeven. Als je een statenvertaling hebt, dan staat er wetgeven. Tenminste, als het goed is. Ja. En ik zeg van ja. He? Nou ja, goed, zo is dat nou eenmaal, die verschillen tussen de nieuwe en de oude vertaling. Maar wetgever is feitelijk de meest consequente vertaling. Maar dat hoort ook bij dat koningschap, hè? Want de koning, ja, hij, zijn woord is wet. Die gedachte zit er eigenlijk in. He? Dus de koning die de wet voorschrijft, en dan staat hij tussen zijn voeten. Ja, dat, je kan Het zou eigenlijk beter geweest zijn om te vertalen uit zijn lendenen. Want dat is eigenlijk de gedachte. Het gaat feitelijk alleen maar om het zaad van Juda. Nou ja, en dat komt voort uit zijn lendenen. Dat weten wij, hè? Hoe het zaad van een man voortkomt uit zijn lendenen. Nou, dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Dus de scepter zal van Juda niet wijken, nog het zaad, de wetgever, in zijn lendenen. Uit zijn heup, zeg maar. Want de heup staat ook voor voortbrengen en vrucht dragen. En dat betekent dus dat God eigenlijk via de woorden van Jacob garandeert dat er altijd zaad zal zijn in de lijn van Juda. Om uiteindelijk natuurlijk de Messias voor te brengen. Want hier staat dat het zal zo zijn totdat Silo komt. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. En Silo, het is niet helemaal duidelijk wat dat woord betekent, maar men neemt over het algemeen aan dat het een Akkadisch woord is, wat oorspronkelijk ook betekent heerser of koning. En ja goed, als je het Hebreeuws eigenlijk erop naslaat, dan betekent ook zoiets van rustbrenger, zeg maar, hè? Degene die rust brengt. Nou, duidelijk is wel dat die Silo natuurlijk niet anders is als een aanduiding van de Heer Jezus, van de Messias. En dan staat er, hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Nou, zover is het tot op de dag van vandaag nog niet gekomen. Dat heeft te maken met zijn wederkomst, met zijn heerlijkheid. Ja, maar zover zijn we nog niet. En dan staat erachter, lees maar vers 11, hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin aan de wingerd. Nou, en als je dat nou zo leest, waar denk je dan aan als je die ezel ziet en die wijngaard? De wijngaard, dat is Israël. Ja, sterker nog, de wijnstokken, volgens Jesaja 5, dat zijn de mannen van Juda. Ja? En dat is ook zo mooi als de Heer Jezus later zegt in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok. Als je dan in Jesaja gelezen hebt dat de wijnstokken de mannen van Juda zijn, dan weet je dat de Heer eigenlijk zegt, ik ben de ware man van Juda. En dat klopt ook. En hij heeft zijn ezel aan die wijnstok verbonden. Ja, daarom moest de Heer Jezus die ezel hebben toen. Weet je nog? Palmpasen. Op een ezel gaat hij in de richting vinden. Hij had die ezel wel nodig. En die ezel die was even niet voorhanden. Die stond ergens geparkeerd in een dorp verderop. En dan zegt de Heer ook tegen zijn discipelen van, ga die ezel eens halen. En als nou die eigenaar tegen je zegt van, hé, wat doe je met mijn ezel? Kan ik me zo voorstellen, hè? Dan zeg maar, de Heere heeft het nodig. Dat was het enige. Ze kregen geen cheque mee of zo om te betalen of iets dergelijks. Ze hoeft alleen maar te zeggen, de Heere heeft het nodig. Waarom had de Heer het nodig? Wel, om bijvoorbeeld deze profetie in vervulling te doen gaan. Want alles wat in de evangelie geschreven staat, ja, dat is mede ook om aan te tonen dat de schriften zijn vervuld. Tot op het allerlaatste van het van de lijdensweg van de Heer Jezus, zelfs tot aan het kruis van Golgotha, werd erop gelet dat de schriften zouden worden vervuld. Want zo werkt God, en dat is ook de eer van God om dat te doen. En dat geeft voor ons weer het geweldige voordeel, broeders en zusters. Dit zijn de schriften, weet je wat? Dit is het profetisch woord. Wij hebben het Oude Testament, we hebben het Nieuwe Testament. Maar God waakt over zijn woord, en hij vervult zijn woord. Daarom kunnen wij daar rustig aan vasthouden. Hij zal dat doen. Op wat voor manier dan ook. En al zien wij het misschien helemaal niet zitten, dat geeft allemaal niks. Hij doet het. Hij zal het doen. Dus Juda, Bethlehem, het komt allemaal in Genesis al voor. En Genesis is het boek van het begin. Het boek van de wording. We gaan even verder en naar de geschiedenis van Rut. Nou, dat is ook wel een bekende geschiedenis, hè? Maar opvallend dat Rut, die geschiedenis, die zich trouwens ook afspeelt in de richterentijd, hè? Die geschiedenis van Rut, die speelt zich af in de tijd van de richteren. Dus we hebben het over hetzelfde tijdsgewricht eigenlijk. En dan staat er in Rut 1, in de dagen dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. En toen trok een man uit Bethlehem in Juda. Nou ja, dan denk je, daar ben je gelijk weer thuis. Met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. He, dat is dus buiten het land. Namelijk in het land van Moab. En de naam van de man was Elimelech. He, en dat betekent God is koning. Dus gelijk ook weer het koningschap. En de naam van zijn vrouw was Naomi. En de naam van zijn beide zonen Machlon en Kiljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. Efrat, dat is de omgeving van Bethlehem. En Rut, die behoort tot de zogenaamde feestrollen. Hè? In de synagoge wordt die gelezen aan het einde van het feest der weken. Dat is het Pinksterfeest. Aan het begin van de oogsttijd. En dat boek Rut is eigenlijk weer een typologische schildering, broeders en zusters, van de terzijdestelling van Israël en het toekomstig herstel. Want weet je wat zo mooi is? De geschiedenis van Rut die begint feitelijk buiten het land. Want ze komen door hongersnood terecht buiten het land, namelijk in de velden van Moab. En dan is het verhaal, want ik ga niet al die hoofdstukken lezen, ik moet even een beetje inkorten. Dat die geschiedenis eindigt in het land van Israël, namelijk in Bethlehem. En je zou eigenlijk Naomi in dit verhaal ook kunnen zien als een type van Israël, als het oude bondsvolk van God. Zij komt buiten het land terecht, ze verliest daar ook haar man en vervolgens raakt zij ook verbitterd. Maar op een gegeven moment zegt zij, noem mij maar Mara. En Mara betekent bitter. Ja, ze was verbitterd. Nou, ik kan er natuurlijk niet alles over zeggen, maar het zijn allemaal van die elementen, hè, waarbij je kunt denken aan het volk van Israël, dat in de verstrooiing is terechtgekomen uiteindelijk en daar zijn weg is gegaan en eigenlijk alleen maar bitterheid heeft ontmoet. Toch heeft de Heere een zegen voor Naomi, lees Israël, overgelaten. Namelijk in het nageslacht. En een deel van dat nageslacht zal vrucht dragen. Als de Bijbel spreekt over Israëls herstel, dan gaat het altijd over een gelovig overblijfsel. En ik moet zeggen, dat gelovig overblijfsel vind je hier in het boek Rut ook gewoon terug. En wel in de persoon van Rut zelf. Want daarom wordt er gesproken over twee dochters. En op een gegeven moment gaat Naomi, die gaat op reis naar Bethlehem. En dan heeft hij twee dochters, Orpa en Rut. En wat wil nou het geval? Orpa, haar naam betekent weerspannig. Nou, dat klinkt niet zo fris. Hè? Weerspannig. En Rut, haar naam betekent metgezel. En wat je nou ziet, dat is dat Orpa feitelijk een beeld is van de ongelovigen. En dan met name uit Israël. En Rut is een type, een beeld van de gelovigen. Oftewel het gelovige overblijfsel. Want als je de geschiedenis doorleest, dan ontdek je dat Orpa niet met Naomi meegaat. Die blijft daar, in de velden van Moab, buiten het land dus. Terwijl Rut wel met Naomi meegaat en uiteindelijk ook in het land terechtkomt. En in de geschiedenis van Rut vind je dus eigenlijk een geweldige profetie, zoals dat zo vaak is met Bijbelse geschiedenissen. Namelijk deze, dat Israël door de trouw van God, door het gelovig overblijfsel, inderdaad na een verblijf in het buitenland, de zegen ontvangt. Want als Rut dan eenmaal in het land is, dan komen ze in Bethlehem. He, en in Bethlehem, daar, daar ontstaat dan ook op een gegeven moment oproer. He. Even kijken, dat staat in in vers 19 van hoofdstuk 1. Hè, en zij beiden gingen voort, Naomi en Rut, totdat zij te Bethlehem kwamen. En toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte de gehele stad over haar in opschudding. Ik denk dat komt hier wel een beetje bekend voor, of niet? Ja, want bij de Heer Jezus gebeurde hetzelfde. Want toen hij geboren was in Bethlehem, toen kwamen de wijzen uit het oosten en die vroegen daar, die kwamen eerst in Jeruzalem terecht, die vroegen daar van, hé, waar is die koning der Joden die geboren wordt? En heel Jeruzalem raakte in opschudding. Het zijn dezelfde verschijnselen. Het zijn van die kleine typologische elementen die je dan in zo'n oude geschiedenis terugvindt. Want als Rut dan eenmaal in het land is, wie ontmoet zij daar dan in dat land? Yes, Boas. Boas. En Boas, zijn naam betekent in hem is sterkte. Nou, van wie zou Boas nou een type zijn? Ja, Christus natuurlijk. Kijk, als je dit soort dingen, naarmate je bijbelstudie doet en daarmee bezig bent, gaat het steeds meer voor je leven. En dan herken je die dingen ook op een gegeven moment. En daarom kan ik me best voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld geen bijbelstudie doen, ja, die wel eens af en toe de Bijbel lezen, ja, die zullen ook als ze het boek Rut lezen ook nooit op dat soort ideeën komen. Dat kan ook niet. He, want je moet daar gewoon mee bezig zijn, schrift met schrift vergelijken. He, en dan krijg je steeds weer dat soort overeenkomsten. Want Boas is inderdaad een type van Christus, want Boas is namelijk de losser van Rut. He, en die losser, de Goel, dat is gewoon een type van Christus. Hij is de verlosser, hij is de losser van Israël. Boas ontfermt zich over Rut en zorgt ervoor dat Rut nageslacht ontvangt. Zoals de Heere zich ontfermt over Israël en zorgt ervoor dat Israël nageslacht ontvangt. God waakt over het zaad om uiteindelijk in alle dingen tot zijn doel te komen. En als je nou even naar Rut hoofdstuk 4 gaat. En dan gaat Boas, die zegt dan dat hij Rut tot zich zal nemen. En dan eens even kijken, dan moet ik even gaan lezen in vers 11. En al het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Namelijk dat Boas Rut tot vrouw neemt om nakomelingschap te verwekken. En dan staat er, de Heere maken de vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea. Die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Rachel en Lea, daar waren de twee vrouwen van Jacob. Over die ene vrouw hebben we net een geschiedenis gelezen. Die andere vrouw die speelt ook nog een rol. Want ik kom, als alles goed gaat, zometeen nog eventjes bij. Hoe heet die andere? Elon. Uit Zebulon. Weet je nog? Nee, dat ga ik zometeen zeggen. Eerst even dit afmaken. Zeg je? Boas werd geboren uit Rachel. Ja, nou kan je nagaan. De verlosser wordt geboren uit Rachel. Ja. Nee, maar dat klopt ook wel, hè? Want van wie is Rachel een type?
Van Israël.
Tuurlijk van Israël. Want wat voor hobby had Israël?
Afgoderij.
Juist. Je mag het gewoon hardop zeggen, hoor, want de Bijbel zegt het ook namelijk. Hè? Wij zeggen afgoderij, ja dat klinkt dan allemaal weer een beetje anders. Nee, maar de Bijbel in de profeten, daar klaagt de Heere Israël aan omdat zij gehoereerd heeft met andere mannen. Ja. Zij heeft de Baal gediend in plaats van de Heere. Het is precies hetzelfde verhaal. En zoals Boas voortkomt uit Rahab, zo is de Heer Jezus naar het vlees gesproken voortgekomen uit Israël. Hè? Ja. En dan staat er in vers 11, lees ik even verder. Hè. Handel dan kloek in Efrata en maak u een naam in Bethlehem. Uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Door het kroost dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Hè, dus ook Peres wordt nog een keer aangehaald. Heb ik ook net gelezen in Genesis. Ziet u hoe het allemaal met elkaar te maken heeft? Nou, en dan toen nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon. En die zoon die dan geboren is, die wordt uiteindelijk, staat er aan het eind van dit gedeelte, genoemd Obed. En dat is de vader van Isaï, de vader van David. En Obed, maar daar zal ooit de volgende keer nog mee doorgaan, in verband met die volgende richter. Dat is Abdon. Maar er zit het woord Obed eigenlijk ook in verweven. Obed betekent namelijk dienaar. Dienstknecht. En dus hoe je het ook wendt of keert, of je nou linksom of rechtsom bekijkt, je komt steeds weer terecht bij de persoon van de Heer Jezus Christus. En Nou, Jesaja 44, vers 6, daar staat: Zo zegt de Heere, de koning en verlosser van Israël, de Heer der Heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Ja, en zo heb je dus in dit Bijbelboek de typologie, hè? Namelijk Elimelech en Naomi. Die staan eigenlijk voor, zeg maar, de Heere en Israël onder het oude verbond. Want die raken van elkaar gescheiden. Israël komt terecht buiten het land enzovoort. En als je het nou hebt over Boas en Rut, die staan dan eigenlijk voor de Heere en Israël in het nieuwe verbond. Prachtig. Verbond des geestes. Ja, en daarom wordt Rut ook een feestrol genoemd. Ja, want ja, dat is natuurlijk feest, hè? Het nieuwe verbond. Dat is het verbond des geestes. Ik ga even naar het volgende Bijbelboek. 1 Samuel, hoofdstuk 16. We hebben net al even gelezen, Obed was de vader van Isaï en Isaï was de vader van David. Nou, daar komen we nou terecht, in het huis van Isaï. En Samuel die krijgt de opdracht van God om een koning te gaan zalven en hij moet daarvoor naar het huis van Isaï. U weet dat later in Jesaja hoofdstuk 11... Dat zijn ook bekende woorden, hè? Jesaja 11 vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. Nou, hier heb je het huis van Isaï. En Samuel die moet naar Isaï toe. Nou, en waar moet hij dan naartoe? Nou, staat in vers 4. Samuel deed wat de Heere gezegd had en hij kwam te Bethlehem. Hoofdstuk 16 vers 4. De oudsten der stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden, betekent uw komst vrede? En hij zeide, ja, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te... Mooi hè, mooi weer hè, broeders en zusters, vind je nou ook niet? Betekent uw komst vrede? Man zegt geen... Hij geeft eigenlijk geen antwoord op die vraag. Hij zegt, ja, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dus, hij is gekomen in... vrede. Want het offer staat feitelijk voor de vrede van God. Kunnen we toepassen op de Heer Jezus. Heiligt u dan, nee, heiligt u, dan moogt gij met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hem tot het offer. Ja, dus die hele gebeurtenis van de zalving van David vindt plaats in verbinding met het offer. Kijk, dat is, zo moet je het typologisch dan zeggen, hè. En dan weet je ook weer gelijk wat er over gaat, als je denkt aan de Heer Jezus. En dan staat er vers 6, toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag. Eliab, hè, zijn naam betekent God is vader. Mijn God is vader. Dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Hè? Dat was de oudste zoon van Isaï, die komt binnen. En nou, dat was in ieder geval een kerel, daar ging wat van uit, kennelijk. Samuel dacht van, nou, daar heb je hem gelijk. Dat kan niet anders, dat is de koning. Doch de Heere zeide tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, nog op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Dus Elia was een grote kerel, reizige gestalte. En zijn voorkomen had iets van, nou, daar zie ik wel een koning in. Hè? Ja. Maar de Heere zegt, nee, ik heb hem verworpen. Dat wil zeggen, de Heere heeft hem terzijde gesteld. En dan staat er, het komt immers niet aan op wat de mens ziet, nee, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En toen riep Isaï Abinadab en liet hem aan Samuel voorbij gaan, maar hij zeide, ook deze heeft de Heere niet verkoren. En daarna liet Isaï Samma aan hem voorbij gaan, maar hij zei, ook deze heeft de Heere niet verkoren. En Isaï liet zijn 7 zonen aan Samuel voorbij gaan, maar Samuel zei tot Isaï, deze heeft de Heere niet verkoren. Nou ja, na 1 of 2 of 3 zonen kun je dan zeggen, maar als je 7 zonen gehad hebt en nog steeds niet. Hoe is dat, Samuel? Gaat het wel goed verder? Weet je het zeker? He, je zou op zijn minst gaan twijfelen aan de capaciteiten van de profeet, of niet? Maar Samuel is overtuigd van zijn opdracht. Broeders en zusters, God vergist zich nooit. En dan staat er, hierop zeide Samuel tot Isaï... Zijn dit al die jongens? Ik vind het zo humor, hè, dit. Moet je nagaan, dan is er net een vader die heeft 7 zonen gepresenteerd. Dan komt er een feest en zegt, zijn dit al die jongens? Nou ja, als je het Richterenboek leest en je ziet dat iemand 30 zonen heeft, dan kun je het ook wel zeggen.
Ja.
Maar het is toch bijzonder, of niet dan? Kijk, Samuel, je leest geen spoor van twijfel of zo, dat Samuel denkt van, oei, heb ik het wel goed of zo? Hè? Ik zou me kunnen voorstellen dat je dat denkt. Nee, hij is vol overtuiging en zegt gewoon ijskoud, heb je nog meer zonen? En deze antwoorden, de jongste ontbreekt nog, zie, hij weidt de schapen. Ja, David is er ook nog, maar ja, dat is de jongste. Nog een klein kereltje. En toen zei Samuel tot Isi, laat hem halen, want we zullen niet gaan aanzitten voordat hij gekomen is. En daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Ik denk, ja, dat moet je ook net hebben als koning. Hè? Viva Willem-Alexander. En toen zeiden de heren, sta op, zalf hem, want deze is het. En Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. En van die dag af greep de geest des heren David aan. En daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Sta op, zalf hem, want deze is het. Herkent u dat? Ja, want toen de Heer Jezus omstreeks 30 jaren zijn openbare bediening begon, ging hij eerst naar Johannes om zich te laten dopen in de Jordaan. En wat gebeurde er bij die gelegenheid? Daar daalde uit de hemel een duif naar beneden als teken van Gods geest, die bezit van hem nam, zeg maar even, hè, typologisch. En er klonk een stem uit de hemel die zei, deze is het, ja, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen, de geliefde. Dat is de betekenis van de naam David. David betekent geliefde. De geliefde in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Ja, en voor de Heer Jezus geldt hetzelfde als hier. Kijk, niemand van dat hele huis van Isi had erop gerekend dat David de uitverkorene was. Ze hadden zo hun eigen gedachten erover. Een van die grotere jongens. En later, toen onder Israël ook, de profeet zegt ook, Jesaja 53, wij hebben hem niet geacht. Wij hebben hem helemaal niet als koning geëerd. We hebben helemaal niet hem aangezien voor koning. Hij was de verworpene, hij was de verachte. Wij hebben hem niet geacht, we hebben hem ook in de eer niet gegeven die hem toekwam. Kortom, Israël had een totaal ander beeld bij een koning. Wie hij zou zijn en wat hij is. Deze kwam notabene uit Nazareth. Nou ja, kan uit Nazareth iets goeds komen? Moet er een koning vandaan komen? En zo leven die beelden van de Joden in de dagen van de Heer Jezus. Maar de Heer die zegt, deze is het. En al heeft iedereen er andere gedachten over. God weet wat hij doet. Want God ziet niet aan de persoon van buiten is, maar hij ziet het hart aan. Nou, tenslotte even naar een profetie van Micha, hoofdstuk 5. Micha, hoofdstuk 5. Dan gaan we dus een heel stuk verder in de geschiedenis. Komen we terecht bij de profeten. En wel de profeet Micha. Ja, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Jona, oh nee, Obadja krijgen we ook nog, Jona, Micha, ja, daar is die hoor. Behoort tot de kleine profeten, die kun je haast niet vinden. Micha hoofdstuk 5. Daar staat in vers 14 aan het eind van hoofdstuk 4. Hè, met de roede zal men de richter Israëls op het kinderbakken slaan. Ja, dus hoofdstuk 4 eindigt met een geslagen richter. En dan hoofdstuk 5. En gij, Bethlehem Ephrata, Micha 5, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. Letterlijk staat er, uit u, even kijken hoor. Ja, letterlijk in de grondtekst staat, uit u zal voor mij komen hij die een heerser zal zijn. Dat is wat er letterlijk staat. Dat klinkt toch een beetje anders dan wat hier vertaald is. Maar ik denk dat het wel even goed is. Uit u zal mij, dat wil zeggen voor mij, ten behoeve van mij, voortkomen hij die een heerser zal zijn over Israël. En ik geloof dat de grondtekst wat dat betreft nog duidelijker aangeeft wat eruit bedoeld wordt. Want uit wie is, want het gaat hier natuurlijk om de persoon van Christus, hè? Uit wie is hij voortgekomen? Uit wie is hij geboren in Bethlehem? Ja, niet verwekt door een man, toch? Nee, uit God. Uit God geboren. Uit u zal voor mij voortkomen hij die een heerser zal zijn over Israël, wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat heeft dus betrekking op de persoon van de Heer Jezus Christus. Op de Zoon van God. En daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die barens al gebaard heeft. Hier heb je de barensweeën, de barensmoeite. Weer in verband met Bethlehem. En ik geloof dat als je het in de context van deze profetie leest, dat die barensweeën, dat baren van haar, dat het feitelijk betrekking heeft op Israël. En dat neemt je eigenlijk al helemaal mee naar de eindtijd. Want de eindtijd van de geschiedenis van Israël wordt gezien als barensweeën. Weet wel dat je in het boek Openbaring, daar zie je op een gegeven moment een teken in de hemel van een vrouw. En die vrouw die moet baren en die brengt een zoon voort. Weet je nog? Openbaring 12. Ja? Nou, dat heeft hiermee te maken. Uiteindelijk is Israël als de vrouw geroepen om te baren, om iets voort te brengen. En als ze iets voortgebracht heeft, dan sterft ze ook tegelijkertijd. Ja? Het voortbrengen van het nieuwe leven betekent voor Israël ook de dood. Net zoals het bij Rachel zo was. Want het oude Israël zal voorbij gaan en een nieuw Israël zal komen. En dan gaat het ook verder in vers 2. Dan zal het overblijfsel zijn, het broederen, dan heb je het overblijfsel dus, terugkeren met de Israëlieten. Ja, want ook in de toekomst zal het gelovig overblijfsel van buiten het land komen en dan vervolgens naar het land binnengaan. En dan zal hij, met een hoofdletter, hè, dat is die heerser, staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods, en zij zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde, en hij zal vrede zijn. Nou, dat is precies Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en men noemt hem wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En wat een voorrecht, broeders en zusters, dat wij hem nu al mogen kennen als onze heiland en onze verlosser. Want Israël, die kent hem helemaal niet. Die is ver van hem verwijderd op het moment. Maar uiteindelijk zal een overblijfsel van het volk terugkeren. En met hen zal de Heer tot zijn doel komen. En dat brengt mij tenslotte nog eventjes naar, gaan we even weer terug naar Richteren 12. Bij die tweede richter. Namelijk Elon. En dan zijn er twee versen die aan hem gewijd worden. Richteren 12 vers 11 en 12. Na hem richtte de Zebuloniet Elon Israël. Hij richtte Israël 10 jaar. En de Zebuloniet Elon stierf en werd begraven te Ayalon in het land Zebulon. En ik heb net al eventjes Zebulon genoemd, hè. We kwamen net ergens eventjes in het boek van Rut kwamen we dat de oudsten zeiden van Heren, doe als Rachel en Lea. Nou weet je, Zebulon, dat is de zesde zoon van Lea. Dus die komt hier dus ook nog even aan de orde. En Elon, de naam Elon betekent eik. En dat is verwant met het woord Ela, met een H op het eind. En dat, die woorden die komen door elkaar, worden die gebruikt in de Bijbel. En de ene keer worden ze vertaald met eik en de andere keer met terebint. Ook vast wel eens gelezen, hè? Terebint. Ja. En dat woord Ela, eik, ja, daar zit ook de betekenis van machtig in. Hè? Maar ja, weet je, daar staat de eik feitelijk ook voor. Hè? De eik als boom staat voor macht. Niet waar? Nou, dat is Elon en hij is afkomstig uit Zebulon. Zebulon betekent woning of verblijfplaats. En Jesaja 8 spreekt ook over Zebulon. Hè? Er staat in Jesaja 8 vers 23. Doch er zal donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals hij in het verleden smaad bracht over het land Zebulon. En over het land van Naphtali. Zo brengt hij in de toekomst eer over de weg der zee. De overzijde van de Jordaan. De landstreek der heidenen. En dan even verder in Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in donkerheid wandelt ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. Ja, dat is wel mooi, hè? De komst van de Heer Jezus betekent licht. En van Elon staat dat hij begraven is in Ayalon. Zeg je die naam nog wat? Ayalon. Nee, ik kan me wel iets bij voorstellen. Maar Ayalon, dat kom je tegen in Jozua, hoofdstuk 10. Waar Jozua een strijd heeft met de Amorieten bij Gibea. En dan staat in Jozua 10 vers 12. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen waarop de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overleverde. En hij zeide in tegenwoordigheid van Israël. Zon, sta stil te Gibeon en gij maan in het dal van Ayalon. Dus dat is eigenlijk ook een hele bijzondere plaats, hè, Ayalon. Want daar heeft de maan heeft stilgestaan. En Gibea, het ligt allemaal in diezelfde landstreek trouwens hoor. Daar heeft de zon heeft stilgestaan. Ik ken die geschiedenis wel, hè, in Jozua 10. Nou ja, goed, dat betekent dus dat de zon stilstond. En u moet het nog zelf maar eens nalezen in Jozua 10. Maar dat betekent dat de zon, die had geen enkele haast om onder te gaan. Sterker nog, die bleef zo lang stilstaan dat er een soort van volle dag aangeplakt werd eigenlijk. Het werd maar gewoon geen avond. Het bleef maar licht. Dat is mogelijk, hè? Ja. Dat is niet meer mogelijk. Alleen als het in de Bijbel staat, dan is het wel mogelijk. Dus ik geloof dat. Ik geloof dat de zon heeft stilgestaan. En de maan ook. Ja. En ik zou je vertellen. Dan krijg je weer telefoon van een of andere broeder in het land. En dan kun je niet aan het verstand peuteren dat je dat gewoon moet lezen zoals er staat. Dat de zon moet stilstaan, weet je wel. Nee, maar dat kan toch niet, want de zon die, weet je wel. En dat kan allemaal niet, weet je. Nee, dat kan allemaal niet. Voor de wereld kan het allemaal niet. Nee. Maar in de Bijbel kan dat wel. En waarom zouden we God niet geloven? Waarom moeten we nou ineens dat zeggen van, ja, nou ja, dat weten we inmiddels wel. We zijn zo wijs geworden met z'n allen. Hè? We weten precies hoe het gaat. Dan kan niet dat de zon stilstaat. Want als de zon stilstaat, nou dan, bla 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 bla. Ja. Maar daar staat gewoon dat Jozua van Gods wegen kon zeggen, zon staat stil en die zon stond stil. En er staat ook bij hoor, zo'n dag is er nooit meer geweest in de geschiedenis van Israël. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook zoiets bijzonders. Hè? Dus de Bijbel geeft zelf aan dat het een volstrekt unieke gebeurtenis is geweest. Maar ja, als God dat wil, dan kan dat toch? Ja, dat is net zo goed als dat God, dat de Heer Jezus over het water loopt en ook tegen Peter zegt, kom, en Peter loopt over het water. Dat kan natuurlijk normaal gesproken helemaal niet. Hoe groot je platvoeten ook zijn. Hè? Je zult altijd zinken, is wetenschappelijk bewezen ook. Dat is waarom wij onze kindertjes naar een zwemclub brengen om zwemdiplomaatjes te halen en zo. Maar wij weten maar al te goed, als je op het water gaat staan, zak je erdoor. En ik weet precies wat ik het over heb, want ik heb vroeger in het Stadskanaal gewoond. En ik ben twee keer zo wat verzopen, dus ik weet dat als je op het water gaat staan, dan zak je naar beneden. Maar als in de Bijbel staat dat de Heer Jezus over het water loopt en Petrus ook, heb ik geen enkele moeite om dat te geloven. En ik geloof ook dat dat echt gebeurd is. Want als God het wil, ja, als de vorst regeert, kun je op het water lopen. Niet waar? Elon betekent eik. Elon betekent eik. En diverse keren wordt dat woord vertaald ook met eik en terebint. De allereerste keer, ik ga dat nou niet opzoeken. Ik wil nog even een paar opmerkingen zo maken over Elon. De allereerste keer vind je dat woord in Genesis 12 vers 6. Dat is een heel bekende geschiedenis. Van Abram die uit zijn maagschap vertrokken is, hè, door God geroepen. En dan komt hij uiteindelijk komt hij daar in het land aan. En dan staat er in Genesis 6 vers 12, Genesis 12 vers 6. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More. Ja, de Statenvertaling heeft het eikenbos van More of Mamre. En de Canaanieten waren toen in het land. En dan staat er vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Dus de eerste keer dat het woord eik voorkomt in de Bijbel, wordt het weer verbonden met een offer. Met een altaar. En Genesis 35, daar staat: toen Deborah, de voedster van Rebecca, gestorven was, werd zij begraven beneden Bethel onder een eik. En men noemde die de eik van Geween. Nou, de eik is verbonden met macht. Denkt u maar aan de uitdrukking de eiken van Bazan. Jesaja 2 bijvoorbeeld, hè? Maar ook in de psalmen komt het voor. En de eik die wijst feitelijk ook weer op Israël. U weet dat bomen, hè, ook personen of volkeren kunnen voorstellen in de Bijbel. In Jesaja 1 vers 30 daar staat: want gij zult worden als een terebint waarvan het loof afvalt en als een tuin die geen water heeft. Dat zegt Jesaja dus over Israël. En dan ga ik even met u tenslotte naar Jesaja 6. Daar eindigen we vanavond dan mee. Jesaja 6. En dat is een bekende profetie van Jesaja, vers 8. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei: hier ben ik, zend mij. En toen zeide hij: ga en zeg tot dit volk, hoort aldoor, maar verstaat niet. En ziet aldoor, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen, en opdat zijn hart het niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. En toen vroeg ik: hoe lang, Heere? En hij antwoordde: totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, en de Heere de mensen verwijderd heeft, en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. En dan komt het: evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Dus wat hier eigenlijk om gaat, broeders en zusters, is dat de Heere door Jesaja zegt dat hij de boom Israël, de eik, zal hij vellen. En wat er overblijft is een tronk. En dat gaat over de ontlediging van Israël, de verwoesting van Israël, het oordeel van Israël uiteindelijk. Hè? En wat er overblijft is een tronk, en dat tronk is een heilig zaad. En dat heb ik u net al even geciteerd uit Jesaja 11. Hè? Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izaï. Want er blijft een tronk staan, is de belofte van de Heer, en daaruit zal verlossing voortkomen. En goed, de eik, maar dat spreekt vanzelf, is natuurlijk ook een type van Christus zelf. Hij is de boom die geveld is in zijn dood, maar vervolgens ook geplant aan waterstromen. Hetgeen weer staat voor zijn opstanding. Want al wat hij onderneemt, dat gelukt, Psalm 1. Hij is de ware terebint, hij is de ware eik. Je zou kunnen zeggen de eik van More of Mamre. En More betekent leraar of onderwijzer. Joël 2 vers 23 zegt: en gij kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Heere, uw God. Want hij geeft u de leraar ter gerechtigheid. Ja, regenstromen laat hij voor u nederdalen. Vroege en late regen zoals voorheen. Hij, de Heer Jezus, is de ware verlosser van Israël. De rechtvaardige, de koning. De boom des levens. En om hem gaat het. Zowel bij Ibsam als bij Elon. Kom je altijd weer terecht bij die ene persoon van de Heer Jezus Christus. Goed, tot zover. We stoppen ermee, want het is tijd. Wij gaan nog de Heer danken en daarna zingen we nog een lied met elkaar. En dan zal er ook nog een collecte gehouden worden. Ja, zullen we eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u aan het einde van deze avond ook zo hartelijk danken. Heer, dat we weer in alle rust zo bij elkaar mochten zijn om bezig te zijn met de dingen van u. Heer, wat is dat een geweldig voorrecht eigenlijk. Elke keer opnieuw, Heer, dat we ingevoerd worden in uw gedachten, in de heilsgeschiedenis. Heer, en wat is het allemaal bijzonder. Als we van de ene schriftplaats naar de andere toe gaan, Heer, dan, ja, dan zien we telkens weer dat u de goddelijke auteur bent van uw woord. En dat het daarom ook zo rijk is. En dat alles spreekt over die ene persoon die u geopenbaard hebt, uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Heer, wij danken u dat we hem mogen kennen. En wij danken u dat we zijn naam mogen verkondigen, ook in onze tijd, in onze wereld. Wij bidden u dat nog velen hem mogen leren kennen, zoals hij is, zoals uw woord hem verkondigt. Als de Verlosser. Danken u dat in deze tijd er ook bijzonder bij stilstaat, dat hij gekomen is om die weg van lijden en sterven te gaan. En dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. Maar we danken u ook dat hij is opgestaan uit de dood, dat hij leeft. En dat hij ook zal wederkomen in heerlijkheid. Ja, we mogen vol verwachting uitzien naar de toekomst. Heer, we kunnen u alleen maar danken. Danken en loven en prijzen. Voor alles wat u tot stand gebracht hebt in en door hem. En ook nog zult doen in de toekomst. Heer, zo danken we u voor deze avond. Wil ook de naprediker ervan zijn in onze harten. Ga ook met ons als we straks weer naar huis gaan. Bewaar en behoed ons ook op de weg, Heer. We dragen elkaar ook zo aan u op. En dank u wel dat we het van u mogen verwachten. Altijd en overal. Geloofd en geprezen zij uw machtige naam. Amen.